Gelukkig nieuwjaar en welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Iedere andere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit voor de eerste podcastrecensie van 2019 in Frascati Amsterdam samen met Selm Wenselaars en heb net gekeken naar de voorstelling Assad van Hulst en Tarenskeen. Goed, daar gaan we dan. Zo, we hebben net gekeken naar Assad.
Ja.
Van Hulst en Tarenskeen.
Het is een mozaïekvertelling van vier personages die we volgen. Het is chronologisch verteld. Het begint in 1994 en de laatste scène speelt zich af in 2020. En het...
Wat ik helemaal snap aan je pauze om hier een eenduidig antwoord aan te kunnen geven. Eigenlijk lijkt het alsof Jan Hulst en Casper Tarenskeen, die deze voorstelling hebben geregisseerd, geschreven, hebben geprobeerd om een soort de enorme clusterfuck van de Syrië-oorlog, het Syrië-conflict, de Syrië-burgeroorlog, te vatten in hipster Amsterdamse typetjes.
Ja, het is inderdaad hun kenmerkende stijl die ze hierop loslaten. Op een opvallend geëngageerd thema. Of ze vullen het opvallend geëngageerd in, denk ik. En je ziet Assad, de man waar het allemaal om draait, die zie je enkel, denk ik, in de eerste scène.
Ja, in de eerste scène zie je hem als oogdokter opereren aan een journaliste.
Ja,
of een vrouw die later een journaliste gaat worden.
Ja, en dan is hij een heel innemende, toegewijde dokter. En ja, we zien hem later in het verhaal zien we hem niet terugkomen. We zien wel de impact van hem. Later als hij als president van Syrië de burgeroorlog start. Maar inderdaad, in het begin is hij gewoon die dokter. En wordt hij halverwege een operatie gesommeerd naar Damascus terug te keren.
Ja, daarna krijgen we een grote mozaïekvertelling over allerlei verschillende perspectieven. Die dus denk ik wel gekenmerkt worden doordat het allemaal tamelijk vlakke personages zijn die ook niet echt precies weten wat ze nou moeten doen met de hele situatie. Het is niet een geopolitiek meesterschaakspel. Het is eigenlijk een heel lokale mensen die ook niet zo goed weten wat er nou precies is aan oorlog en wat zij er dan in moeten doen. Of...
Ja, je hebt natuurlijk de journalisten die meent wel impact te kunnen hebben. Je hebt de twee vrouwenrollen. Jane is de journaliste die voor Vogue schrijft. En dan heb je Jennifer, die een tijd lang ook assistente is van dokter Bashar. En bij Vogue ook werkt. En je ziet bij hen alle twee de poging om, om impact te hebben, om van betekenis te zijn. Jennifer reist ook naar Syrië.
En Jane heeft daardoor, maakt een historische blunder, weten we ondertussen. Namelijk, en dit is een echt gepubliceerd artikel, in de Vogue geweest. Nou, de Vogue heeft in 2010 inderdaad een interview met Asma Assad, de vrouw van Assad, waarin ze totaal meegaan in... Het is zo'n ontzettend westerse, moderne vrouw die echt fantastisch onze waarden uitdraagt. En och, wat is Syrië toch een fantastisch land en wat een baken voor onze democratie. En Jane is het personage dat artikel schrijft. Dus die zich eigenlijk helemaal laat inpakken door alles wat ze daar meemaakt en wie ze daar ontmoet. En die daar in alle naïviteit van haar bestaan enorm de loftrompet toetert voor het Assad-gezin.
Ja. En een korte tijd nadien breekt die burgeroorlog uit. Een personage dat ze ook ontmoet tijdens haar persreis in Syrië is ook de archeoloog van Palmyra. En die komt ook later, komt die ook weer terug in het verhaal.
De dokter van Palmyra gaat die later heten, toch?
De hoofdarcheoloog die uiteindelijk ook terechtgesteld wordt door IS. En nou ja, hij samen met zijn broer, die gevechtspiloot is voor het Syrisch leger, zij zijn twee andere personages die we volgen.
En Jane heeft dan weer verschillende vriendjes door het verhaal heen. Eerst is dat zanger Nilsson, die in 2010 zich aan het beramen is op hoe hij de zin "ik voel me sexy als ik puntje, puntje, puntje" moet afmaken. Als ik auto rij. Ik voel me sexy als ik rij. Maar ja, daar gaat hij toch de wereld niet mee veranderen. Binnen dat krachtenveld van deze personages die zich in dus eigenlijk dit hele heftige conflict bevinden. En dat is ook heel typisch aan, denk ik, de stijl van Hulst en Taanskeen, is dat dat dan vervolgens gebeurt op een totaal, eigenlijk wordt er de problemen die de personages ervaren zijn bijna nooit de echte problemen. Het gaat ze bijna altijd om, ja, maar fok, zometeen herinnert niemand mij. Of dan, het gaat nooit om de schade die ze aanrichten, maar de reputatieschade of de, het gaat om een bepaald leegheid, om een soort leeg leven, waarin dus ook het ergste dat je de familie Assad hebt opgehemeld is, dat je nu, dat je impact wilde maken en dat je nu geen impact hebt gemaakt.
Juist, ja. Maar je ziet het inderdaad bij verschillende personages terugkeren. Dat is het feit dat ze geen wifi hebben of en ze ook niet op Tinder geraken, is inderdaad van een groter belang dan inderdaad wat er op dat moment op het wereldtoneel gebeurt. Dus en je ziet inderdaad hun onvermogen om daar impact op te hebben.
In die zin is het denk ik ook echt opvallend dat, want eerdere voorstelling van Hulst en Taanskeen ging het ook heel erg over die existentiële leegte en had eigenlijk de voorstelling zelf vaak ook niet zo'n groot thema of onderwerp. Eerder hebben ze ook wel klassiekers behandeld, zoals Romeo en Julia en de Ilias, waarin ook een soort van in het drama het echt dramatische voor mijn gevoel ook wel was verminderd. En voor mijn gevoel was in deze voorstelling bleef het drama, bleef een soort van die oorlog toch echt een groot ding.
Ja, misschien maar die nooit echt naar voren komt.
Nee, in eerdere voorstellingen, ja, dus op een bepaalde manier ook wel. Waar iedereen het wel de hele tijd over die oorlog en over een soort van dat sluimerende, waar al hun drama's ook rond die oorlog blijven vallen. Maar ja, dat is misschien bij eerdere voorstellingen ook wel hoor.
Ik zit te denken.
Nou, ik moest denken aan hun volgende voorstelling, Buut, de naderende dood. Dat gaat over een man die na het eten van een verkeerde curry geel wordt en bang is dat hij daarom doodgaat. Wat het voor mij het totale supem was van iemand die zelf opeens een enorm probleem heeft, dat soort ook een echt totaal nep probleem is, waar hij heel erg existentieel aan lijdt.
Ja.
En ook bij de Ilias, wat zich in een, wat op Oerol heeft gespeeld, wat een groot oorlogsverhaal was, ging het wel echt heel erg om het existentiële lijden van de personages. Waarbij er ook wel eens een keer iemand doodging, wat ook wel vervelend was. Maar het echte lijden zat toch in een soort existentiële laag. En hier, in deze voorstelling, was voor mij waar het lijden echt heel groot werd, was wanneer ze naar de echte situatie werden getrokken. Bijvoorbeeld wanneer de bommenpiloot toch wordt gedwongen om de bommen op burgers te gooien, komt er even toch een heel echt drama, nog een soort een zwaarder drama, geëngageerder drama, misschien wel een politieker drama, komt nog even omhoog.
Ja. Ja, en die scènes zijn ook volstrekt niet grappig. Ook de dialoog tussen de gevechtspiloot en zijn broer, de archeoloog van Palmyra, dokter Palmyra, ook die is heel scherp en er wordt scherp geargumenteerd. Ja, het is een bepaalde ernst die ik ook niet ken uit vorige voorstellingen.
Ja, precies. daar waar in vorige voorstellingen een soort er wel vaak een ernst ergens in de personages zat, dat ze het zelf heel ernstig vonden dat ze geel waren geworden en nu bang waren dood te gaan, leek hier ook de ernst wel groter.
Ja,
het is wel een besef van een werelddrama.
Ja, ver voorbij de ironie, kan je zeggen.
Ja, misschien wel. Minder. Ja. Of minder alleen maar ironisch.
Ja. En ook niet plat geëngageerd, want ook het betoog van zowel van Jane als van Jennifer, de twee vrouwen, ze zijn duidelijk begaan met de wereld, voelen zich heel erg betrokken, begrijpen ook wel dat ze weinig of geen impact hebben. Er is een scène, een dialoog tussen de archeoloog van Palmyra en Jennifer. Jennifer besluit om New York achter zich te laten en gewoon ter plekke te gaan om, nou ja, iets van betekenis te zijn. Ze heeft niet bedacht, denk ik, wat ze dan zou gaan doen daar. Maar het feit dat ze daar naartoe wordt gezogen, dat ze daar moet zijn, dat ze de noodzaak voelt om daar te zijn waar het gebeurt. Nou ja, ze wordt gewoon weggelachen in haar engagement door de archeoloog.
Die op dat moment al is overleden.
Ja, die terechtgesteld is door IS.
Dus die daarin nog een soort spookverschijning nog tegen haar ligt te praten.
Ja. En die, naar mijn idee, ook een scherpe kritiek is op de woke-generatie die actief naar de wereld kijkt, die betrokken is, die zich uitlaat over die wereld, maar even machteloos is als die archeoloog. En die archeoloog doorprikt voor mij eigenlijk het pseudo-engagement van een hele generatie. Heel scherp.
Ja, en ook met het, met een heel bittere boodschap. Met heel erg, ja, pleur op met je gelach. Of pleur op met je, een beetje komen helpen en hier naartoe komen. En niet alleen maar de vraag, wat kom je doen? Maar ook, waarom? Een soort van, waarom zou je hier zijn? Ja. In godsnaam.
Ja, en daar krijgt de voorstelling voor mij echt een hele goede scherpte en voelt het heel fris aan. Gaat het ver voorbij. Dus ja, de ironie die ik in vorige voorstellingen vaak zag terugkeren. Een bijna Amsterdams wereldbeeld. dat nu veel verder reikt of zo. Dat nu veel, veel zelfkritischer is.
En het lijkt wel te beginnen met wel zo'n heel Amsterdams zelfwereldbeeld. Door die journalist dus die dat verhaal over de familie Assad maakt en daar in eigen geval heel erg baalt dat haar impact nou verdomme verkeerd begrepen is en die dan kost wat kost op zoek moet naar een ander, naar iets om zichzelf te redeemen. Maar eigenlijk doordat er ook daadwerkelijk Syrische verhalen zijn toegevoegd, lijkt daar inderdaad een scherper diepte in te zijn gebracht.
Ja. En die is ook nodig. En ja, daar ontsnap je denk ik ook niet aan met die thematiek of zo. Je voelt ook wel, ik voel persoonlijk de behoefte om daar iets anders in te horen, een ander geluid. Ja, opmerkelijk is de spelstijl, want ik denk dat ze voor het eerst met deze vier acteurs aan de slag zijn gegaan. Dus waar ze in het verleden, zag je heel vaak dezelfde namen terugkomen. Zag je acteurs die heel erg die taal van de makers, die hadden zich dat heel erg eigen gemaakt. Ja, de spelers in deze voorstelling zijn Gim Vreeken, Dunja Kayame, Eke Bonstra en Gökhan Girginolk.
En met Gim hebben ze in elk geval al een keer met de Ilias gewerkt. En volgens mij hebben ze met deze waar je volgens mij wel gelijk in hebt, is dat ze ook een soort groepje acteurs om zich heen lijkt te hebben ontwikkeld. Met wie ze heel veel voorstellingen hebben gemaakt. En die ook al vanaf het begin in die stijl mee zijn gegaan, zou je kunnen zeggen. En dit is een voorstelling die ze eigenlijk hun eigen voorstellingen, die ze met een nieuwe groep acteurs maken.
Ja.
Op een bepaalde manier.
Het is ook de eerste voorstelling met hun eigen stichting. En voordien werkt ze bij Frascati veelal of in samenwerking met Oostpol. Maar dit is eigenlijk hun eerste onafhankelijke productie. Inderdaad, de keuze voor vier nieuwe namen, nieuwe gezichten. Is bijzonder omdat je toch ook, de tekst staat er. En En je ziet de spelers toch nog wat zoeken naar de komische lading van die tekst.
Maar het krijgt daardoor voor mij ook een andere... Het bouwt voor mij wel mee aan dat het minder ironisch probeert te zijn. Het probeert toch andere registers open te trekken, voor mijn gevoel. Dus het probeert hun eigen tekst meer ook te laten botsen... en minder comfortabel die ironie helemaal in te gaan.
Ja.
Of tenminste, dat, ik weet niet of dat een bedoeld effect was... maar dat leverde het voor mij wel op. Dat ik minder die grappen... eigenlijk bij eerdere voorstellingen was het vaak ook wel echt tamelijk hilarisch... van begin tot eind.
Ja.
En deze keer zaten er veel goede grappen in, maar... werd er ook naar een soort ernstiger... of was het wat ernstiger in toon of zo?
Ja. Maar ja, dat is inderdaad misschien een dankbaar effect... van inderdaad een nieuwe cast, andere mensen... dat je ja, daarmee niet te snel in die grap meegaat.
Dat was het weer voor deze receptie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je je abonneren. Dan vang je naast een 2-wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek door dramaturg Nuno Blijboom en de critici-tafel gehost door Hans Smit in je feed. Bijzondere dank voor deze podcast aan Nuno Blijboom, Simon van den Berg, Hans Smit en voor deze podcast in het bijzonder Selm Renselaers. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkant.nl en Theatermaker. Laat ons vooral weten wat je van deze podcast vindt door ons een mailtje te sturen, ons aan te schrijven op Facebook of door iets te plaatsen op de Theaterkrant. In 2019 willen we een paar keer gaan experimenteren met advertenties bij de Theaterpodcast. Dat gaat dan om advertenties voor speciale theater- en dansinstellingen die speciale projecten hebben. Ben jij of ken jij zo'n theater- of dansinstelling? Stuur dan ons dan een mailtje naar podcast@theaterkrant.nl. Dan bespreken we graag de mogelijkheden met je.